Hoofdstuk 12. Het dieet tijdens de zwangerschap. Prenatale invloeden. Het effect van prenatale invloeden wordt door veel ouders beschouwd als een zaak van weinig gewicht, maar de hemel ziet het niet zo. De boodschap die door een engel van God werd gebracht en die twee keer op een zeer plichtige manier werd afgekondigd, toont aan dat het onze zeer zorgvuldige aandacht verdient. In de woorden gesproken door de Hebreeuwse moeder spreekt God tot de moeders van alle tijden. De engel zei, zij moet alles in acht nemen wat ik haar geboden heb, Richteren 13 vers 14. Het welzijn van het kind wordt beïnvloed door de gewoontes van de moeder. Haar begeerten en hartstochten moeten door beginselen geregeerd worden. Zij moet zich voor iets wachten, zij moet iets tegengaan, wil zij aan Gods bedoeling om haar kind te geven voldoen. Indien zij voor de geboorte van haar kind genotzuchtig is, of egoïstisch, ongeduldig en veel eisend, dan zullen deze trekken zich weerspiegelen in de aard van het kind. Op deze wijze ontvangen kinderen als geboorterecht bijna onoverwinbare neigingen tot het kwade. Maar als de moeder zonder af te wijken vasthoudt aan de juiste beginselen, als zij vriendelijk is, zacht en onzelfzuchtig, dan kan zij haar kind dezelfde kostbare karaktertrekken meegeven. Zeer uitgesproken was het bevel dat het gebruik van wijn door de moeder verbood. Iedere druppel sterke drank dat zij zou nemen om haar borst te stillen, brengt de lichamelijke, verstandelijke en zedelijke gezondheid van haar kind in gevaar en vormt een rechtstreekse zonde tegen haar schepper. Veel raadsgevers dringen erop aan dat iedere wens van de moeder voldaan moet worden, dat als zij iets bepaalds te eten vraagt, hoe schadelijk dit ook is, zij vrijelijk aan haar eetlust mag toegeven. Zulk advies is verkeerd en noodlottig. De lichamelijke behoeften van de moeder mogen in geen geval genegeerd worden. Twee levens hangen af van haar en haar verlangens dienen met tederheid te worden tegemoet getreden en aan haar behoeften moet gul worden voldaan. Maar in deze periode moet zij, meer dan in al het andere, in haar dieet en op ieder ander gebied, vermijden dat haar lichamelijke en geestelijke kracht kan verminderen. Door het bevel van God zelf is zij onder de meest heilige plicht gesteld om zich te beheersen. Toen de heer Simpson wilde opwekken als bevrijder van zijn volk, schreef hij zijn moeder voor hoe zij correct moest leven vooraf aangaande de geboorte van haar kind. En dezelfde beperkingen golden vanaf het begin voor het kind. Want hij zou vanaf zijn geboorte als Nazireër aan God zijn gewijd. De engel van God verscheen aan de moeder van Manoach en vertelde haar dat zij een zoon zou krijgen. En met het oog hierop gaf hij haar de belangrijke aanwijzingen. Dus neemt u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank, en eet niets onreins. Richter 13, vers 4. God had een belangrijke taak voor het kind van Manoach weggelegd. En om te zorgen dat hij de noodzakelijke geschiktheid voor deze taak zou bezitten, werden de gewoonten van zowel de moeder als het kind zorgvuldig aan regels gebonden. Het voorschrift van de engel voor de vrouw van Manoach luidde, wijn of bedwelmende drank mag hij niet drinken en niets onreins eten. Zij moet alles in acht nemen wat ik haar geboden heb, Richter 13 vers 14. Het kind wordt ten goede of ten kwade beïnvloed door de gewoontes van de moeder. Zij moet zelf door de beginselen geleid worden, gematigdheid betrachten en zichzelf verloochenen indien zij het beste voor haar kind zoekt. De vrouw nemen zich in acht. De woorden die tot de vrouw van Manoach werden gesproken, bevatten een waarheid waar moeders van vandaag goed aan zouden doen die te bestuderen. In de woorden tot deze ene moeder sprak de Heere tot alle angstige en bedroefde moeders van die tijd, tot alle moeders van de daaropvolgende generaties. Ja, iedere moeder kan begrijpen wat haar plicht is. Zij kan weten dat het karakter van haar kinderen veel meer zal afhangen van haar gewoontes voor hun geboorte en de inspanningen die zij doet na hun geboorte, dan van de voor- en nadelen van buiten. De vrouw neemt zich in acht, zei de engel, Richter 13 vers 14. Laat zij zich voorbereiden om verleidingen te weerstaan. Haar begeerten en hartstochten moeten door beginselen geleid worden. Van iedere moeder kan gezegd worden, de vrouw neemt zich in acht. Zij moet zich hoeden, zij moet stand houden, wil zij Gods bedoeling die haar een kind geeft vervullen. Wil de moeder een geschikte onderwijzeres voor haar kinderen zijn, dan moet zij, voordat zij geboren worden, gewoonten van zelfverloochening en zelfbeheersing aanleren. Want zij draagt haar eigen kwaliteiten op en over, haar goede en zwakke karaktertrekken. De vijand van onze ziel heeft deze taak veel beter door dan vele ouders. Hij zal de moeder in verzoeking brengen, omdat hij weet dat als zij hem niet weerstaat, hij via haar het kind kan aantasten. De enige hoop van de moeder ligt in God. Zij kan tot hem vluchten voor genade en kracht. Zij zal niet tervergeefs om hulp aankloppen. Hij zal haar in staat stellen om alle kwaliteiten aan haar kroost door te geven, die hen zullen helpen om in dit leven te slagen en het eeuwige leven te winnen. Eetlust mag niet tot braspartijen leiden. Het is een wijdverbreide vergissing om in het leven van uw vrouw, voorafgaand aan de geboorte van haar kinderen, geen veranderingen aan te brengen. In deze belangrijke periode moet het werk van de moeder worden verlicht. In haar organisme vinden grote veranderingen plaats. En daarom meer voedsel met zeer hoge voedingswaarde om in het bloed om te zetten. Tenzij zij overvloedig overvoedzaam voedsel kan beschikken, kan ze haar lichamelijke krachten niet op peil houden, waardoor haar kroost vitaliteit tekort zou komen. Ook haar kleding vraagt de nodige aandacht. Men dient ervoor te zorgen dat het lichaam warm blijft. Zij mag haar vitaliteit niet onnodig aanspreken om het gebrek aan kleding te compenseren. Indien de moeder onvoldoende heilzaam en voedzaam voedsel krijgt, dan zal zij een onvoldoende kwantiteit en kwaliteit aan voedsel hebben. Haar bloedsomloop zal niet goed zijn en haar kind zal dezelfde gebreken vertonen. Haar kind zal niet in staat zijn om geschikt voedsel voor het produceren van goed bloed voor zijn organisme op te nemen. Het welzijn van moeder en kind hangt voor een groot deel af van goede, warme kleding en van voedzaam voedsel. Men dient oog te hebben voor de wissel die op de vitaliteit van de moeder wordt getrokken en daarvoor de juiste maatregelen te treffen. Maar het idee aan de andere kant dat vrouwen vanwege hun bijzondere toestand hun eetlust de vrije teugel kunnen laten, is een vergissing die op gewoonte is gebaseerd, maar niet op gezond verstand. De eetlust van vrouwen in verwachting kan nogal variëren en grillig zijn en bovendien moeilijk te bevredigen. Volgens de gebruiken mag zij alles hebben wat maar bij haar opkomt, zonder te denken of voedsel wel voldoende voedingswaarde heeft voor haar en haar kind dat in haar groeit. Het voedsel dient voedzaam te zijn, maar mag niet te zeer stimuleren. Volgens de gewoonte mag zij, als zij dat wil, vlees hebben en augurken, gekruid voedsel of met gehakt gevulde pastijen. Trek in iets hebben is het enige criterium. Dit is een grove vergissing die veel schade aanricht. Die schade mag niet worden onderschat. Als een eenvoudig dieet en speciale zorg voor de kwaliteit van wat men eet ooit noodzakelijk zou zijn, dan is het wel in deze belangrijke periode. Vrouwen die principieel zijn en die goed zijn voorgelicht, zullen juist in deze tijd geen afstand doen van de eenvoud van hun dieet. Zij zullen bedenken dat het leven van een ander van hen afhankelijk is. Zij zullen in al hun gewoontes en speciaal wanneer het gaat om hun dieet, zorgvuldig handelen. Zij mogen niets eten wat geen voedingswaarde heeft of stimulerend is, alleen maar omdat het zo lekker smaakt. Er staan al veel te veel raadgevers klaar om hen over te halen tot iets waarvan hun verstand zegt dat zij het niet moeten doen. Hun organisme had al dat voedsel waarnaar hun zinnen uitgingen niet nodig. Dat men iets eet uitsluitend omdat het verlangen daarnaar is opgekomen, is een grote vergissing waarvoor christelijke vrouwen zich dienen te hoeden. Men mag nooit zijn inbeelding laten heersen over de behoeften van zijn organisme. Zij die hun smaak laten regeren, zullen de rekening moeten betalen voor de schending van de wetten van hun wezen. En daarmee is de zaak nog niet gedaan. Ook hun onschuldige kroost zal hieronder lijden. Onze organen die bloed produceren, kunnen specerijen met gehakt gevulde pastijen, augurken en vlees met ziektekiemen niet omzetten in goed bloed. En wanneer er zoveel gegeten wordt dat de spijsverteringsorganen moeten overwerken om het kwijt te raken en om het organisme te ontdoen van prikkelende stoffen, dan doet de moeder zichzelf onrecht. Bovendien legt zij de basis voor ziekte bij haar kroost. Als zij ervoor kiest te eten waar zij zin in heeft en wat bij haar opkomt, zonder over de gevolgen na te denken, dan zal zij daarvoor moeten boeten, maar niet alleen zij. Haar kind dat onschuldig is, krijgt vanwege haar onvoorzichtigheid ook te lijden. De gevolgen van het zich overwerken en een verarmd dieet. Men laat de moeder voorafgaand aan de geboorte van haar kinderen in vele gevallen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zwoegen en de temperatuur van haar bloed stijgen. Men moet heel voorzichtig met haar krachten omspringen. Er worden zelden lasten en zorgen van haar schouders genomen. En in deze periode, die voor haar voor alles een tijd van rust zou moeten zijn, is er één van vermoeienissen, droefheid en somberheid. Door te grote inspanningen van haar kant ontneemt zij haar kroost die voeding welke de natuur voor haar bestemd had. En door de temperatuur van haar bloed te laten stijgen, geeft zij ook haar kinderen een slechte kwaliteit aan bloed door. Haar kroost wordt zo beroofd van zijn vitaliteit, van lichamelijk en geestelijke kracht. Mij werd het optreden van B. in zijn eigen gezin getoond. Hij was streng en veeleisend. Hij nam de gezondheidshervorming zoals die door broeder C. verteld werd. Evenals hij nam hij extreme standpunten over dit onderwerp in. En omdat hij niet evenwichtig in zijn denken was, heeft hij verschrikkelijke blunders begaan, waarvan de gevolgen niet door de tijd kunnen worden uitgewist. Geholpen door onderwerpen die hij aan boeken ontleende, begon hij de inzichten die hij door broeder C. had horen verdedigen in praktijk te brengen. En net als hij deed hij zijn best om aan ieder zijn eigen maatstaven te laten voldoen. Hij bracht zijn eigen gezin onder deze strenge regels, maar slaagt er niet in zijn eigen dierlijke neigingen te beheersen. Hij slaagt er niet in zijn eigen grenzen te stellen en over zijn eigen lichaam te heersen. Als hij een juist inzicht had gehad in hoe gezondheidshervorming werkt, dan zou hij hebben kunnen weten dat zijn vrouw niet in staat was om het leven te schenken aan gezonde kinderen. Zijn eigen ongetemde hartstochten hadden de scepter gezwaaid, zonder dat de vraag naar oorzaak en gevolg ter sprake kwam. Hij behandelde voorafgaande aan de geboorte van zijn kinderen zijn vrouw niet zoals een vrouw in haar toestand behandeld zou moeten worden. Hij gaf haar niet de kwantiteit en kwaliteit aan voedsel die noodzakelijk is om 2 in plaats van 1 leven te voeden. Er was nog een leven van haar afhankelijk en haar lichaam ontving niet het voedzame en heilzame eten dat nodig was om haar krachten op peil te kunnen houden. Het ontbrak zowel aan kwantiteit als aan kwaliteit. Haar lichaam had verandering nodig, meer variatie en kwaliteit in voedsel die voedzaam was. Haar kinderen werden geboren met een zwakke spijsvertering en met verarmd bloed. Uit het voedsel dat de moeder gedwongen moest eten, kon zij geen goede kwaliteit bloed halen. Daardoor schonk zij het leven aan kinderen die vol zaten met oedeemplekken.